Hallo, je luistert naar een nieuwe podcast van RBM Media, het platform waar bijzondere ondernemers en personen een podium krijgen. Mijn naam is Ruben Monkau en ik praat vandaag met Remy Soerdam. Remy is Managing Director van Silverstip International. Dat bedrijf houdt zich bezig met hospitality, facility management en consulting. Remy was ooit manager over een compleet hotelketen in Thailand. Hij heeft een interessant verhaal, een bijzonder verhaal. Dus ik ben benieuwd naar meer over Remy. Ik ga hem interviewen en we gaan het hebben over zijn verhaal, zijn achtergrond en hoe hij zijn carrière heeft opgebouwd. Remy, welkom bij de podcastshow van RBM Media.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Ja,
Nou, fijn dat je
prima.
mee wilt doen. Hoe gaat het
Op
verder met
de...
jou?
Nou, het is koud. Het is vanmorgen gelukkig niet zo koud hier in
Nee, niet zo
Nederland.
koud. Nee, dat valt hier ook eigenlijk wel best wel mee in.
Ik
Want
zit regelmatig in de warmte, maar dit voor de afwisseling is ook wel een keer lekker.
ja,
Ja.
het is best wel een zachte winter over het algemeen, hè?
Nou ja, als ik de goden mag geloven dat morgen en overmorgen het min 20 wordt, nou, dan kunnen we ons lol op.
Ja, inderdaad. Nou, we gaan het allemaal zien en meemaken. Nou, nogmaals, welkom. Leuk dat je er bent, Remy.
Ik zal
Ik
me
heb in de.
voorstellen voor het publiek misschien. Ik ben Remy
Dat is goed.
Sordam. Ik ben net over de 50, dus ben ik ook een beetje voorzichtig. Ik zit, even kijken, ik ben al heel wat jaren in Nederland. Ik ben eigenlijk, ik ga bijna zeggen, ik ben in Nederland opgegroeid. Want ik was als klein jongetje, kwam ik naar Nederland toe. Een jaar of 3, 4 was. En mijn moeder die kon niet meer voor me zorgen. Mijn vader die overleed, die heb ik niet eens goed gekend toen ik 2 was. En zoals het toen de tijd ging, dan ging je met een familielid. Die bracht je naar, of die ging je mee, of je ging naar een familielid toe. Om je te laten opvoeden. Of familielid die nam je mee naar Nederland. Nou, bij mij is het laatste gebeurd. Met een oom van mij. Die al in Nederland woonde. Ben ik meegegaan. En van daaruit kwam ik in een pleeggezin terecht. Nou, tot mijn 16e ben ik, nou ja, niet het huis uitgevlucht. Maar wel weggegaan. Wegens bepaalde omstandigheden wat er gebeurde daar. En vanaf die tijd ja, dan ben ik mijn eigen weg gegaan en mijn weg uitgestippeld. Ja.
Dus op jonge
En,
leeftijd, je was 3 à 4 jaar toen je in Nederland kwam. Dus
ja.
ja, het leven Suriname heb je niet echt bewust meegemaakt eigenlijk.
Nee. Ik kan me er. Ja, toch wel. Ik kan me wel een en ander van herinneren. Maar niet dat ik zeg van nou. Goh, nee, ik kan niet echt jaren teruggaan. Nee.
Nee, dat was natuurlijk ook way back, heel lang geleden. En toen je
Ja.
nog een jonge jongen was, Remy, wat waren jouw dromen? Wat wilde jij later worden?
Mijn droom, ik wilde eerst arts worden. Dat leek me heel leuk.
Arts.
Ja, ik wilde eerst, dat leek me wat. Nou, en toen kwam ik in één keer erachter van, ja, als je arts bent, als kind daarop romantiseer je alles natuurlijk, hè. Je ziet wel eens een televisie zien en ik denk, goh, ja. En ik had alles wel zoiets van, nou, mensen beter maken. Dus, maar dan lichamelijk, dat leek me wel wat. Alleen toen kwam ik er ook achter, als mensen dus op sterven liggen, en al dat wat erbij komt kijken, en dan moet je er ook bij betrokken zijn. En dat vond ik minder aantrekkelijk. Dus toen ben ik er goed over na gaan denken, ben ik toen totaal geswitcht. Toen had ik een wild idee. Dacht ik van, nou, goh, ik wil kok worden. Ik ben gek op lekker eten. En ik vind het ook wel een mooi vak. Kok vind ik eigenlijk een goede kok vind ik een kunstenaar. Ik heb daar toen testen voor. Toen was ik alleen met natuurlijk al in Nederland. Toen heb ik er testen voor laten doen. En als je van ik ben zelf astmatisch en of ik dan allergisch was voor bepaalde stoffen in de keuken. Nou, er kwamen inderdaad een paar blaasjes opzetten. Ik was voor bepaalde dingen was ik allergisch. Dus het was niet een goed idee dan ook om me daar zo dus totaal in te storten. Nou, toen ik mijn lagere school heb ik afgerond. Toen de middelbare school. Ik heb toen een gecombineerde school van LTS, huishoudschool. Zo heette dat toen de tijd opgezeten. LTS die werd gesplitst. Ik was toen de enige die op die huishoudschool bleef. En dat het jaar moest en wilde afmaken. En nou ja, god, toen heb ik een middelbare school voor facility management gedaan. Niet echt, nou ja, tot het laatste jaar, geloof ik. En toen ben ik gaan werken. Werken, werken, werken. En toen dacht ik van, nou goh, ik moet toch wat doen. Dus toen heb ik HBO Facility Management gedaan. Dat heb ik in Groningen gedaan, maar dat deed ik dus al werkende. Dus daar ging ik op mijn vrije dagen en af en toe door de week. Toen woonde ik al in Amsterdam. Ging ik op en in naar Groningen. Om daar dus mijn HBO Facility Management af te ronden. Heb ik toen afgerond. Nou ja, en toen kon ik het grote leven instappen.
Als ik even tussendoor mag, Remy, Facility Management. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die niet precies weten wat dat inhoudt. Kan je dat
Nee,
wat
prima. Dat kan ik
toelichten?
vertellen. Dat zijn dus zowel in bedrijven als in zorginstellingen heb je bepaalde onderafdelingen. Je hebt de technische dienst, je hebt de receptiedienst, je hebt de keuken heb je. Je hebt de schoonmaakdienst, de hygiënedienst. Dus al die dienstjes die daaronder vallen, dat is een stukje facility management. Dus een stukje heeft indirect ook te maken met hospitality, het restaurantgedeelte. Dus al dat soort meer verzorgende afdelingen, zo kan ik het noemen, dat valt onder facility management. En ik heb er toen voor facility management voor gekozen, omdat ik zag meer. Ik kon toen ook naar de hogere hotelschool. Maar via de hogere hotelschool, daar ben je maar op één ding georiënteerd eigenlijk, op hotels. En facility management, dat was de draagvlak, was iets breder. Je hoort heel vaak dat mensen die mijn opleiding gedaan hebben, hoteldirecteur worden. En iemand die hotelschool gedaan heeft, of tenminste in mijn job, of tenminste in mijn opleiding. Dan kom je eerder aan de slag als directeur van een verzorgingstehuis of van een facilitair gebeuren van een ziekenhuis. Maar andersom gebeurt dat zelden. Veel vaker als je in zo'n hotel komt, ga je vaak de hoteldirectie in. En bij mij is het andersom gegaan, want ik heb wel de hotel HBO Facility Management gedaan. Maar de hotelwereld trok me heel erg. En ja, ik ben dus de hospitality, de hotelbusiness ingegaan.
Je bent dus de hotelbusiness ingegaan, Remy. Nou, je bent op een gegeven moment ook directeur geworden van een hotelketen in Thailand, New
Nou
Nordic
ja,
Group.
ik zal misschien het stapgewijs
Ja,
opbouwen.
dat lijkt me handig.
Mijn eerste job was, toen ik afgestudeerd was, werd ik via Randstad uitzendbureau, had ik een uitzendbaantje als supervisor aan een restaurant in Amsterdam. Toen kwam ik in een hotel te werken, ook in een restaurant. Toen was ik assistent restaurantmanager. Van daaruit werd ik food and beverage. Nee, toen ben ik daarna, het is een tijd geleden, moet ik even nadenken. Werd ik in Amsterdam op het Museumhotel, heette dat toen, de PC Hoogstraat, werd ik manager housekeeping. Dus alles wat met housekeeping te maken heeft. Daarna ben ik teruggegaan naar de Crest Hotels, waar ik vandaan kwam. Dat heet is tegenwoordig allemaal nu, geloof ik, NH of Holiday Inn geworden. Daar werd ik food and beverage cost controller. En food and beverage cost controller, nou ja, het woord zegt het al. Dan hou je alles bij in het hotel wat in en uit gaat. En daarna werd ik food and beverage manager. Dus alles wat met eten en drinken te maken heeft, werd ik de baas in het hotel. Ja, en toen, even kijken, toen ben ik in Scheveningen. Toen werd ik manager van een, of zat ik in het management van een bowling- en partycentrum. Ja, en van daaruit heb ik verschillende andere kleine jobs gedaan. En toen werd ik in één keer. Nee, toen werd ik benaderd door een Amerikaanse restaurantketen. Dat heette toen Applebee's. En Applebee's, die heeft ongeveer 1200 of 1300 restaurants in Amerika. Nu inmiddels 2000, denk ik, beursgenoteerd. En toen kon ik samen met nog iemand anders Applebee's in Nederland opzetten. Nou, we hebben dat toen in Scheveningen in het Kurhaus, het casino gedeelte. Daar hebben we er eentje op gezet, in Nijmegen geloof ik, en twee in Limburg, drie in Limburg. Jammer genoeg is dat niet blijven bestaan, omdat ja, in Amerika is de beloning toch iets anders dan in Nederland. Daar leef je meer van de fooi en hier moet je dus echt gewoon keihard het financiële op tafel leggen voor je werknemers. En ook de hoeveelheden wat je dus hier zo opdient, is ook iets anders dan in Amerika. In Amerika is alles big. Dus als je dat hier zo ook wil nadoen, ja, dan en je wilt toch de prijs een beetje toegankelijk houden, ja, dan kan je wel eens in de problemen komen. Dus zo zie je ook, je moet niet alles willen kopiëren of alles willen hierheen halen wat ergens anders is. Dus daar hadden we ook weer van geleerd. Nou, vandaar, toen werd ik gevraagd door de familie van der Valk om directeur te worden als een van de eerste niet van der Valken in de directie bij hun. Ik heb onder andere Hotel Leusden heb ik erop mogen zetten. Met alles erop en eraan, daar ben ik 6 jaar directeur geweest. Natuurlijk vrij unieke situatie, want het is een oer-Hollandse familie. Oer-Hotel Hollands bedrijf. En nou, toen namen ze dus inderdaad iemand van buiten aan die de directie zou doen van het hotel. En er is nog iemand die donker is ook nog. Nou, hoe mooi kan je het hebben?
Ja, inderdaad. Double portion.
Dus ik heb heel vaak dingen moeten uitleggen aan derden.
Ja, en hoe
Ja,
kijk je terug
want,
op die tijd?
leuke tijd. Fantastische tijd.
Ja.
Ik heb een super tijd daar gehad. Ook super personeel. Dus wat dat dan gaat, echt wel heel erg leuk. Ik heb trouwens best wel veel ook, hoe moet ik zeggen, speciale mensen. Natuurlijk van der Valk heb ik 6 jaar als directeur mogen werken. Maar ik heb ook voor Ronald Jan Heijns, dus de zoon van van de Albert Heijn winkels, van Gerrit Heijn, die ooit is, hoe heet het, doodgeschoten was bij een ontvoering. Dus daar heb ik ook voor mogen werken. Die had toen de tijd Oibibio, dat was een multicultureel centrum in Amsterdam. En maar de luxere uitvoering heb ik ook het hele horecagedeelte toe voor opgezet. En dat was ook een ontzettend leuke ervaring. En over personeel gesproken, ja, ik heb in Van der Valk tijd heb ik een fantastische leuke tijd gehad en daar ook een fantastische tijd. En dat zijn eigenlijk de grote projecten die mij blij gebleven zijn in Nederland, wat ik het erg leuk gehad heb. Nou, ik geef een moment na Van der Valk in Nederland had ik het wel gezien. Want daartussenin had ik ook nog een paar andere jobs gehad als hoteldirecteur, onder andere Hotel Arena in Amsterdam. En toen nog tussendoor nog een kort uitstapje, werd ik gevraagd als algemeen directeur van een uitzendbureau keten in Nederland, Duitsland en België was, L'Invité. Het was een horeca-uitzendbureau. Alleen na 4, 5 maanden heb ik de bruid eraan gegeven. Omdat ik werd opgehaald. Ik had mijn eigen chauffeur. Werd ik thuis opgehaald en kon ik achter in de auto gaan zitten. Mijn krantje lag al klaar, mijn kopje koffie was al klaar. En dan werd ik dus van filiaal naar filiaal gereden. Ja, dat was niet mijn ding.
Nee.
Dus dat heb ik 4 maanden gedaan. Toen dacht ik van, joh, nee, ik mis toch omgaan met mijn gasten.
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk ben ik, heb ik een restaurant gekocht in Apeldoorn. En het was een Italiaans restaurant. Het was van een keten. Nou, toen 3 maanden later kocht ik de meest drukke restaurant. Dat was in Enschede op de Oude Markt. Nou, ik had op een gegeven moment 4000 gasten per week. Dus dat was een behoorlijke tent. Voordat ik wist had ik bijna 100 man personeel, inclusief de part-timers. En het hoofdkantoor. Nou, dat was ook niet mijn bedoeling. Want die restaurants heb ik ruim 5 jaar gehad. En toen dacht ik van nou, het ging toen ook al wat slechter ook. Toen had je dus het jaar 2008, 2009, waarin het met de crisis vrij snel ging. Dus toen heb ik de restaurant toen van de hand gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet rijk van geworden, want er moest eigenlijk nog geld bij. Maar goed, het was beter dat dan doorsudderen. En uiteindelijk, toen dacht ik van, joh, ik wil toch wel weer terug in het hotelvak. Dat is mijn passie. En toen stond er in een internationaal blad, vroegen ze een managing director voor 2 tophotels in de Filipijnen. Ik denk, ja, ik wil altijd nog eens in het buitenland werken. Maar ik denk, nou ja, waarom niet? Dus ik solliciteerde. Ja, en uit 200 man werd ik geselecteerd.
Wauw.
Was bij de laatste 10. Ik werd gevraagd of ik naar Manila wilde toe komen vliegen voor een psychologische test. Een psychologische test gedaan. Ik bleef bij de laatste 2 over. Nou ja, toen was ik het in 1 keer.
Zo.
Toen dacht ik, jeetje, dat was ook niet mij die de bedoeling. Ik bedoel, wat doe ik hier, dacht ik. Ja, echt.
Man.
Dus op een gegeven moment was ik weer terug in Nederland. Dus ik zei toen ook tegen mijn echtgenote. Ik zeg, Jezus, ze moet je nou juist worden. Ja, ik zeg, ik ben aangenomen voor die job. Ik zeg, ja, maar ik heb even 5 dagen bedenktijd gevraagd, want ik weet niet of ik het wil doen. Maar ze zegt, maar als je het niet doet, dan ben je een... ik zal het een lelijk woord niet zeggen. Ik zeg, je hebt het altijd gewild. Je hebt het altijd gewild en nu is het zover. Ik zeg, ja, maar... Nou ja, goed, dan was ik met 3 dagen was ik eruit. Toen als ik thuis rond de rat was, dan kunt het allemaal wat solider.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou moet ik het maar doen. Nou, ik ben daar 5 jaar... ik ben 4 jaar directeur daar geweest. Waarvan het in het tweede jaar dat ik er zat, hebben we het tot de top 10 van de wereld mogen leiden.
Wow.
Dus ik kreeg ook een nominatie. Ik had een keer op een zondagmorgen stond ik op. Er stond allemaal pers beneden aan de trap. Ik stroliseerde het hotel. En die wilde allemaal me spreken. Ik denk, wat is er nou weer gebeurd? En dus er bleek dat we een van de eerste hotels in de Filipijnen tot de top 10 van de wereld hadden gehad. Dus dat was heel erg leuk.
Heel erg leuk.
Nou ja, en vanaf die tijd toen, ja, toen kreeg ik al van alles aangeboden. Kon ik overal, dan kon ik bijna kiezen. En ik heb toen ook gekozen. Want toen werd ik benaderd door een hotelketen uit Thailand. Als ik plaats van het CEO wilde worden. CEO. Nou, dat heb ik. Ik was COO, maar tegelijkertijd de plaats van het CEO.
Yeah.
En dat heb ik gedaan. En dat was hartstikke leuk. Want, nou ja, goed, het is een andere ervaring. Ik moet zeggen, ik heb in het verschil, dan kan je dus ook vergelijken. Zo'n land als Filipijnen en Thailand, het is allebei Azië, maar twee totaal verschillende soorten culturen.
Oh, echt?
In de Filipijnen zijn ze nou, niet onderdanig, wat vind ik zo'n daar woord, maar meer, ze respecteren je meer. Terwijl in Thailand, daar is het zo van, als je iets zegt tegen ze en iets wat misschien verkeerd gegaan is, en je legt het alles uit. En dan kijken ze je 2 keer aan. Nou, dan denken ze, nou oké, nou vooruit maar.
Okay.
Als je voor de 2e keer nog een keer moet uitleggen, dan kan het best zijn dat ze zeggen, joh, dan voelen ze zich beledigd en dan komen ze de volgende dag niet meer.
Echt zo?
Ja, dat is heel heftig daar zo. Ze verdommen het ook om Engels te spreken daar zo. Dat is echt ook een hele hete hangijzer. Dus die hebben een hele andere mentaliteit. Terwijl in de Filipijnen is het, fantastische mensen. Ik heb zelden met zulke goede mensen gewerkt en leuke mensen als in de Filipijnen in de hospitality. En niks ten nadele van Thailand, want we hebben ook een prima tijd gehad, want je mag niet iedereen over één kam scheren. Maar de mentaliteit was daar een stuk anders dan in de Filipijnen. 100% ja.
Op die manier, juist. En ja. Hier was inderdaad de COO hè, van het hotel in Thailand. En
hoe zag jou, plaats van het CEO.
Ja, en hoe zag jouw dagindeling eigenlijk eruit? Wat waren jouw taken? Wat waren jouw verantwoordelijkheden?
Ja, dat was natuurlijk heel verschillend. Want ik had over 50 hotels. En ik ging over 36 directeuren. Dat waren eigenlijk mijn assistenten min of meer. En ik had het hoofdkantoor in Bangkok. En ik had een hoofdkantoor in Pattaya. Dus ik vloog van hot naar her. Ik had een chauffeur en ik zat vaker in het vliegtuig dan dat ik in mijn bed lag, bij wijze van spreken. Ja. Dat was 3, 4, 5 keer per maand zat ik in het vliegtuig om naar een bepaalde bestemming toe te gaan. En later gingen we ook buitenlandse aankopen doen, zoals in de Filipijnen. Ja, dan vloog ik daar naartoe, vloog ik daar ook heen. En dan werd ik op de Filipijnen werd ik opgewacht. Als ik daar aankwam, stond een helikopter op mij te wachten. En dan werd ik met de auto naar de helikopterplatform toegebracht. En landde ik boven op de hotel. Daar.
Wow.
Dus dat was een behoorlijke switch. Ja, hoe zag mijn dag eruit? Ik had een hele goede assistente. Personal assistant. En ik moet zeggen, zij deed toch ook wel 50% van mijn werk. Als zij er niet was, dan was ik onthand. Ja, nee, serieus. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft een digibeet op de computer. Ik kan net een paar toetsjes aanslaan en een paar dingetjes en dat is het.
Dat is het.
En dan merk je, als je zelf dingen alleen dan moet gaan doen, ja, dan is een gemis. En als zo iemand dan ziek was, ja, dan stond ik met mijn handen in het haar. En ik moet eerlijk zeggen, toen in die tijd ook, heb ik ook met de agenda leren omgaan. Want ik ben geen persoon van agenda. Wat ik dan deed, is meer als iemand een directeur meebelde voor de wandelgang of ik zag hem in een meeting. En hij vroeg me wat. Ik zeg, ja joh, geen probleem, ik kom wel. En dan kwam ik op kantoor. En de keren dat ik me daar herinner dat ik zo'n afspraak had, dus zei ik dat tegen mijn assistente. Dan kreeg ik ongelooflijk op mijn donder van haar. Want dan was ik weer eens een keer wat vergeten, of het kon weer niet, of wat dan ook. En dat is een hele kunst, zeker op dat niveau, dat je dus om met een agenda om te gaan. Mensen onderschatten dat.
Ja.
Want je bent zo gefocust, je wilt zoveel dingen ook meteen aanpakken. Want je denkt nog zelf dat je nog zelf in het veld bent. Terwijl je een helikopterview moet hebben en eroverheen moet kijken.
Ja.
En het enige wat ik moet doen is luisteren, noteren en in de meetings gezamenlijk een beslissing nemen. Dat is mijn job. Maar niet dat ik het alle minuut een beslissing neem van nou, dat gaan we doen. En
Nee,
zo werkt dat niet.
nee,
Nou
klopt.
ja, en dat,
Zo werkt dat dus niet. Nee.
dus ik moest zeggen, kijk, twee hotels, dat was helemaal geen probleem. Maar ja, in één keer 50 hotels, ja, dat was een hele andere ervaring. Maar ik heb het toch nog ruim 3 jaar heb ik dat gedaan. 3,5 jaar.
Want je bent op een gegeven moment daarmee gestopt, uit eigen
Ja.
beweging of.
Ja, puur uit eigen beweging. Op een gegeven moment, geloof ik in 2017 ben ik gestopt. Toen dacht ik gewoon, goh, toen had ik het ook redelijk financieel voor elkaar. Want ik moet eerlijk zeggen ook, tuurlijk, je hebt zo'n job, maar de beloning was er ook wel naar. Ik bedoel, ik kreeg alleen maar als bonus kreeg je bij wijze van spreken 1 of 2 appartementen per jaar.
Zo, kijk.
Ja, en als je dan 3, 4 jaar zit, dan stel maar uit je winst. Dus op een gegeven moment na 3 jaar had ik zoiets van, joh, mag iemand anders dat doen? Ik wil wat meer dichter bij de mensen staan. Dus ik ben toen Silverstip begonnen. En Silverstip is ermee. Dat moet een beetje een internationaal hospitality consultancy gebeuren zijn. Waar je dus als een hotel, bij wijze van spreken, zegt van, goh, we hebben tijdelijk een directeur nodig. Nou, dan kan ik iemand er naartoe sturen of er zelf naartoe gaan. Als een hotel, dan zeg ik wil een analyse hebben over mijn cijfertjes. Want ik zie dat we niet zo goed draaien. Nou, dan gaan we met ons bedrijf gaan we een onderzoekstel in doen. Dus maak een hele analyse over het hotel, zetten we alles op papier. En dan komen we vanzelf tot iets. Maar het belangrijkste is om ook tot een oplossing te komen. Nou, een oplossing dat maak je gezamenlijk door goed met de mensen te gaan babbelen, mensen te interviewen. Niet alleen met het management, maar ook met het dagelijks personeel. En dan kom je tot een rapport. Ik heb dus. Een van mijn eerste mooie opdrachten was, ik werd gevraagd dus in Suriname.
Suriname.
Ik had nog nooit in Suriname gewerkt, nog nooit. Dus werd ik gevraagd door de firma Kersten of ik de directie wilde voeren over Krasnapolski, Berg en Dal en Popeyes restaurant. En ik moest ook een analyse, een rapport schrijven, dat willen ze ook. En eventueel ook de nieuwe directie aanstellen voor zover het nodig was. Mocht zijn als ik weg zou gaan. Nou, ik heb daar ja, een rapport heb ik of 2 maanden erover gedaan, heb ik daar geschreven. Ik heb er plusminus een klein jaar gezeten in het hotel. Ik woonde ook in het hotel. En 1 keer in de 6 weken vloog ik naar Nederland toe voor een paar dagen. Maar ja, uiteindelijk dat rapport dat wees toen al uit wat ik gemaakt had van joh, jullie kunnen beter de naam helemaal veranderen. Want als een naam op zijn Hollandse gezegd verkloot is, en dan bedoel ik dus, ja, ze hadden toch wel best wel dingen
Niet door de
wat
beugel.
niet goed gelopen is. Ja.
Nee.
En er kwam nog bij dat het hotel had, ja, ik had het idee dat sinds de jaren 70 er weinig was veranderd, de kamers. En in onze business is het zo, in de hotelbusiness is het zo, moet je elke 5, 6 jaar. Moet je het hotel een andere touch geven? Je hoeft niet alles te vernieuwen, maar je moet dus wel een beetje een tijd
Metamorfose.
meegaan. Ja, precies, exact. En dat was een tijd niet gebeurd, dat kon ik wel zien. En inmiddels waren er zoveel dingen waar ik dacht van, joh, als je dit allemaal moet gaan opknappen en doen. En ook de gasten die er kwamen, ja, was toch wel best wel veel. Veel negatieve publiciteit ook. En natuurlijk hadden ze ook wel hele goede dingen. Maar goed, het blijft het hotel, het blijft die kamer, het blijft die lekkage, het blijft dit, het blijft dat. Dus uiteindelijk een rapport geschreven dat het veranderd moest worden. En dat ze dus daarna niet meer verantwoordelijk was. En nu, tot mijn stomme verwondering, 2 jaar na dato, kreeg ik dus van mijn toenmalige assistent te horen: nou, meneer Zordam, het restaurant gaat dicht. En de naam wordt veranderd. Ze gaan zich inderdaad bij een internationale keten aansluiten. En waarschijnlijk wordt het Radisson Hotel.
Kijk.
Dus we komen ze weer Radisson keten. Dus nou ja, dat ben ik dan wel weer blij om, dat ze dus dan toch geluisterd hebben.
Ja, uiteindelijk toch wel.
Ja. Dus en het was onderdeel van het Kersten-concern. Kersten heeft ongeveer tussen de 16 en 19 bedrijven in Suriname. En Krasnapolski, Berg en Dal en de Popeye-restaurants, waren er één tak van. Dus, en ja, Krasnapolski is natuurlijk het hotel van vroeger van Suriname. Ik bedoel, mijn moeder die zei van, goh, die was zo trots dat ik terugkwam. Zij moet je voorstellen. Zij zei, jij gaat weg. Toen jij wegging vanuit Suriname naar Nederland toe. Als jochie. Terwijl we geen geld hadden om een kopje koffie te drinken, bij wijze van spreken. Ze zeggen, en mijn zoon komt terug om het hotel te redden. Waar wij dus als kind, ook maar als volwassen, langsliepen. Omdat het te duur was. Ja, dat
Man.
is natuurlijk een hele aparte ervaring natuurlijk, hè.
Een hele aparte en een hele bijzondere ervaring. Ja, want wat je bij Silverstep doet, doe je dat alleen of heb je een team, Remy?
Ja, ik heb een x, als je op mijn site kijkt, heb ik een x aantal mensen die werken in principe. Ik zeg nooit die werken voor me, maar we werken mee samen.
Ja.
En Minos is ook een van de mensen die ik regelmatig wel staan inhuren. Je moet je voorstellen, een hotel belt. Die zegt van, joh, ik heb dat en dat probleem. Nou, dan maak ik eerst zelf een korte analyse. En daarna krijg ik mijn specialisten erbij die met mij samenwerken. Nou, en dan split ik het uit en dan ga ik kijken wie de tijd heeft. Nou, prima. En die persoon die gaat er naartoe. Met die opdracht.
Met die
Ik heb nu
opdracht.
ook iemand in, ik heb nu iemand in Thailand zitten. Ik heb nu iemand in de Filipijnen zitten. Ik heb in principe heb ik nu iemand in Suriname zitten. En ik heb nu aanstaande dinsdag heb ik in Den Haag weer een afspraak. Maar dat is weer van een andere groep die met me samen wil werken. Nou, ga ik daar ook mee babbelen, ja.
Dus wat veel
Maar wat ik
zilvers
nu
doet.
doe, wat ik nu doe met Silverstip vind ik wel heel erg leuk, omdat je dus direct bij betrokken bent.
Ja.
En ik heb een tijdje heb ik samengewerkt. Ik moet zeggen, we zijn niet meer zo actief, maar in Dubai. Zouden we met een bureau inderdaad gaan samenwerken. Hebben we korte tijd mee even samengewerkt. Maar dat wil ik wel weer oppakken, want Dubai, ze zijn toch. Ja, voor de hotels is dat de place to be.
Ja, dus toch wel de la crème wat dat betreft. En
Ja.
die naam Silverstip, ik vind het trouwens een mooie naam, Remy. Hoe ben je daarop gekomen?
Ja, grappig. Silverstip is heel. Nou, dat is een heel apart verhaal. Ik had zelf geen naam. Tenminste, ik kon niet op een naam komen. En een vriend van mij, die zit in een andere business, die zegt: Goh, je moet het Zilverstip doen. En nou noemen. Ik zei, ja, Silverstip. Hij zei, ja, hij heeft in Amerika gestudeerd. Hij zei, dat betekent eigenlijk cool, dat je relaxed bent, cool. Hij zei,
Cool, relaxed.
dat is Silverstip.
Ja.
Hij zei, nou, oké. Nou ja, toen is Silverstip geworden.
Zo is het,
En
ja,
dat
heel
wordt.
ludiek eigenlijk, Silverstip. Mooi.
Ja, want kijk, iedereen die denkt, je moet wel dingen met gold doen of diamond of wat dan ook. Maar wij zijn gewoon zilverstip. Laag bij de grond, gewoon bam. Goed toenaderbaar. En no-nonsense cultuur. Gewoon werken.
Gewoon werken. Nou,
Ja.
heel bijzonder om te horen. En de doelgroep van Silverstip, want jij biedt dus diensten aan hotelketens, nationaal,
Kijk,
internationaal.
in principe bied ik complete diensten aan. Vanaf het juridische, zou ik maar zeggen, tot het food and beverage gedeelte, tot het rooms division gedeelte, het sales en marketing. We hebben een x aantal items waar wij specialisten voor hebben. En daar werken wij mee samen. En al die disciplines die staan er ook op. Mensen een jurist moeten nodig hebben. We werken met goede topjuristen. Nou, en die ook verstand hebben van de materie. Nou, die mensen, daar werken we ook mee. En die kunnen ook bij ons terecht. Dus alles wat di direct te maken heeft met Dus dan krijg je over executive search, training, projectmanagement, nou, een stukje marketing, noem maar op. Dat hebben wij wel in ons bestand. En daar hebben we ook mensen voor die daar ook gelijk op kunnen springen.
Ja, oké. Okay, nou,
maar waar we in uitblinken, nogmaals, dat is executive search. Probeer de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Training. En we zeggen dat we hele goede trainers hebben. En ik denk projectmanagement, we werken nog heel goed op schema. Dat doen we absoluut. Nou, natuurlijk sales, marketing. En op het IT gebeuren hebben wij ook genoeg mensen die ons kunnen bijstaan. Nou ja, je hebt vooral ook administratief support, want administratie goed op orde hebben is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Vooral voor startende ondernemers. Of iemand die net een nieuw hotel, andere hotel overneemt, dan kunnen we ook zo'n persoon kunnen we, bijsturen van hoe of wat. Nou ja, zoals ik zei, advocaten gebeuren en strategische planning, dat zijn we ook heel erg sterk in.
Ja. Ja. Oké, okay, dus dat zijn jullie sterke punten. En dat zijn de terreinen waar jullie in uitblinken. En wat is eigenlijk het grootste verschil? Want je bent natuurlijk hotel manager geweest in het verleden. En wat is nou het grootste verschil tussen die tijd toen je directeur was en wat je nu doet bij Silverstip, Remy?
Nu kan ik veel beter mijn eigen tijd indelen. Dat is eigenlijk het verschil. En nogmaals, ik ben eigen baas. Dat is ook, toen in die jobs wat ik gedaan heb, ben je ook eigen baas. Dan stuur je ook eigenlijk een organisatie aan. Mm-hmm. Maar het is toch heel anders dan dat je zelf bezig bent voor je eigen, met je eigen dingen. En nu kan ik ook, als ik zeg, goh, het wordt me even te veel. Dan kan ik bepaalde dingen kan ik op een andere manier delegeren.
Ja.
En als je dus op dat moment baas bent, dan kan je dat niet, want dan ga je door. Dan ga je zo'n 24 uur ga je door.
Ja.
En daar heb ik dan, ik zit al 30 jaar... meer dan 30 jaar, bijna 35 jaar in dat horecavak. Nou, dan vind ik nu wel eens een keer tijd dat je en ik vind het ook leuk om andere mensen te besturen. Dat vind ik ook heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om andere bedrijven te helpen. En dat daar ook een stukje resultaat uit komt.
Ja. Mis je die tijd niet toen je een hotelmanager was? De tijd van de rode loper en de vliegtuig die daar klaar staat en de helikopter?
Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet mis. Maar dat is op... je krijgt er weer andere dingen voor terug. Ik heb toen natuurlijk bewust voor gekozen toen om zelf weg te gaan.
Ja.
Ik doe nog steeds trouwens dingen voor die hotels. Dus we zijn nog steeds heel goed bevriend. Dus dat terzijde. Mijn laatste klus wat ik gedaan heb was op Sint Eustachius. Daar ben ik ook net van terug. Een maand geleden. Daar heb ik voor een grote investeerder een voorbereiding gemaakt voor een 5-sterren resort wat in maart of april open moet. Mm-hmm. Alleen ik heb toen bewust gezegd, ik wil geen baasje meer zijn van zo'n hotel. Ik wil het gewoon op projectbasis maken. Wil ik het besturen en in de gaten houden, vind ik prima. Ik wil ook de directies bijsturen. Maar om zelf dag in dag uit in zo'n hotel rond te lopen, ja, dat heb ik allemaal gehad. Dat heb ik jaren geleden al gehad.
Ja, dat heb ik dus, allemaal gehad.
Maar leuk om, ik vind het wel heel leuk om mensen dus een stukje training te geven, te supporten, zo'n organisatie te sturen, zo'n hele organisatie. Dat vind ik wel weer leuk. Ja.
Ja. Ja, nou corona. Ik wil het graag even hebben over corona, Remy. Wat heeft corona eigenlijk met jouw business gedaan?
Ik heb in 2020 het drukste jaar ooit gehad. Ik heb nog nooit zo goed gedraaid.
Meen je dat nou?
Ja. Wow.
Waar ligt dat aan, denk je?
Ja, waar ligt dat aan? Ik weet het niet. Kijk, misschien is het ook zo dat ik net toevallig ook de opdrachten kreeg die ik wilde hebben. Dus dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar ik had mijn agenda wel kunnen vullen met verschillende leuke opdrachten. En ik denk toch, dat is toch een investering van de afgelopen 30 jaar geweest. Natuurlijk heel veel relaties links en rechts. En zakelijke relaties.
Ja, wel te verstaan.
ja. En dan merk je, dat gaat dan 24... Dat leven gaat gewoon door. Weliswaar op andere niveaus allemaal. Kijk, er zijn altijd op een bepaald moment bedrijven bezig die aan het bouwen zijn. Die nog niet operationeel zijn. En En die mazzel, of mazzel, ik geloof niet in mazzel of geluk. Van die bedrijven, ja, als die toevallig als jij in hun agenda voorkomt en je hebt goed werk verleerd, ja, die gaan jou bellen. Nou, ik had vorig jaar kreeg ik telefoontjes van 3 bedrijven, waarvan dit ik kon kiezen. Ja. En als je kan kiezen, ja, dan kan je er ook een bedrag tegenover zetten.
Ja, precies.
Ja. Mooi. En dat heb ik ook gedaan. En ik bedoel, bij deze ook, die meneer uit die investeerder uit. Waar ik de laatste job voor gedaan heeft, die heeft zijn moeite gedaan om mij op zijn project te krijgen. En ik moest er toen ook nog echt over nadenken. Nou, hij heeft me allemaal bestookt met een positieve manier, meer met mailtjes. Maar ik vraag, ja, als je me wil hebben, ja, prima, dan weet je dat, dan krijg je bijna een blanco check.
Ja, ja.
Ik wil er financieel ook beter van worden natuurlijk, zo simpel is het.
Ja.
Alleen, het is wel zo, het is niet zo dat ik me daarop blind sta. Ik heb ook zoiets van, joh, als er een klein bedrijf is en die wil gebruik van mijn diensten maken, dan kijk ik gewoon dus in de omvang van het budget van dat bedrijf.
Okay.
En met een vizier van dat we op den duur er allebei beter van moeten worden. Dus het is niet zo zijn dat ik alleen cash en dat bedrijf niet. Op het moment dat wij er niet allebei beter van worden, of ik heb het gevoel niet, dan doe ik het niet en dan kan ik ook en dan ben ik er ook heel eerlijk over. Want nogmaals, geld is prima, geld is prachtig, maar ik heb bewust gekozen om toen van die baan af te stappen, omdat ik financieel onafhankelijk ben. En op het moment dat je financieel onafhankelijk bent, dan benader je het financiële op een andere manier dan op het moment dat je geld moet maken.
Okay.
Je moet het zien als een topvoetballer, een Messi. Messi die verdient een half miljard per jaar, of niet, per 4 jaar heeft hij een half miljard verdiend. Die Messi die voetbalt niet om het geld. Geld kan hem niet schelen, want dat heb je toch al. Mm-hmm. Het gaat om het spelletje. En bij mij is het nou niet zo erg, natuurlijk, moet ik er ook een vergoeding voor hebben, want ik ben geen Messi. Maar het is waar, er spelen bij mij nu andere factoren mee dan geld.
Ja, ja, meer kwaliteit en.
Ja, maar ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En wat ik kan. En dat is een van de weinige dingen dat ik kan.
Ja. Duidelijke taal, Remy. Nou, je hebt heel veel werkervaring opgebouwd in de facility-wereld, in het hotelwezen. Als je terugkijkt, wat is de belangrijkste levensles geweest?
De belangrijkste levensles, dat is een mooie vraag, is dat. De belangrijkste levensles voor mij is geweest van als je iets wil, dat klinkt natuurlijk heel cliché, dan kan je een heel eind komen. Natuurlijk, het heeft met bepaalde factoren te maken. Je moet ook de capaciteit voor hebben. Je moet ook op dat moment misschien de hersens ervoor hebben. Maar in principe door keihard knokken, want ik was ook geen hoogvlieger met leren. Echt niet. Door keihard knokken ben ik er toch gekomen. En ik ben ooit eens een keer ook echt als afwasser ben ik begonnen. In een keukentje toen ik 12 was. Mm-hmm. En zwoegen. En toen had ik al bepaalde visioenen. Ik wilde graag arts worden. Toen dacht ik, nou, goh, ooit baas van zo'n hotel worden lijkt me geweldig. Tot nu toe, alles wat ik gewild heb, is me gelukt. Heel gek.
Ja.
Ik zat een tijdje geleden met een vriend van mij te praten, dat is toch ook maf, hè? Ik zei, bepaalde dingen heb ik ingebeeld. Auto met chauffeur en alles erop en eraan. Heb ik allemaal gehad.
Zo.
En soms stap je eroverheen. Soms stap je eroverheen dan dat je er niet over denkt. Maar soms wel goed erbij stil te staan wat je wel bereikt hebt.
Reflecteren, terugkijken.
Ja, terugkijken. Want daardoor kan je bepaalde, sowieso bepaalde situaties, kan je beter te lijf gaan en beter, dat bedoel ik op een positieve manier. En kan je ook op een andere manier ook in het leven kijken. En ik moet zeggen, ik heb, wat dat betreft, denk ik van, goh. Ik zou dus ook dolgraag ook, en dat doe ik ook graag, op scholen bepaalde lezingen doen. Ik heb het ook gedaan, maar als er ergens een lezing nodig is om mensen te motiveren dan heb ik mijn verhaal wel klaarstaan, ja.
Zeker, ja. Je hebt een hele brok ervaring wat dat betreft, ja. Dus je hebt wel een verhaal te vertellen. Dat vond ik
Ja,
wel
maar goed,
interessant.
het is belangrijk. Ik heb het niet langs de normale weg gedaan. Ik had geen gezellige thuis, dat ik thuis kon komen en mijn dingetje kon doen.
Een warm
En
gezin of zo.
achter de computer of wat dan ook. Ik heb alles zelf moeten doen. Dus ik hoef tegen niemand dankjewel te zeggen. En dat zou ik dus ook tegen degene willen zeggen die denken van, goh, ik red het niet of het lukt niet of wat dan ook. Ja, maar pak een A4, zet op papier wat je in principe wil en zet erop waar je vandaan komt, zet erop waar je nu bent en zet erop waar je naartoe wil. Nou, en zoek daar een coach of wat dan ook voor als je die nodig hebt. En wees ook eerlijk tegenover die coach.
Eerlijkheid, ja,
Ja,
eerlijkheid
en
doet het
dan,
goed.
ja, dus dat zou ik toch wel een beetje, ja.
Nou kun je zeggen dat je nu jouw droomleven leidt, Remy?
Nou, het is het droomleven. Ja, eigenlijk wel. Want, nou, ten eerste, ik kan doen en laten wat ik wil. Op een goede manier.
Ja.
Ik heb nu net geïnvesteerd in een bedrijfje. In een bedrijf, iemand die had ook niet zoveel centjes, maar een hele aardige man, betrouwbare man. Nou, zijn dat prima. Dan heb ik wat geld ingestoken en een bedrijf begonnen. En nou, toen dacht ik van, goh, het product wat we doen, wat we willen gaan doen, misschien moet ik daar in Kenia voor gaan kijken. Nou ja, voordat ik wist, heb ik 2 dagen geleden heb ik een visum voor Kenia aangevraagd. 22 februari ging ik even naar Kenia, even 10 dagen. In maart ga ik hoop ik naar Suriname te gaan, want daar hoop ik, ik hoop, ik wil heel graag iets in Suriname doen op nationaal niveau, bedrijfsmatig. En nou ja, ik krijg een uitnodiging vanuit het kabinet. En nou ja, gewoon kijken wat we daar kunnen doen. Dus, en als ik morgen denk van, joh, goh, als het een normale situatie is, ik ga naar Curaçao toe en ik wil lekker met mijn vrienden even een paar dagen gewoon lekker chillen, dan doe ik dat.
Doe je dat
Ja,
gewoon?
dat is wel prettig.
Zeker. En staan er nog andere dingen in jouw bucketlijst, Remy? Dingen die je nog heel graag wilt bereiken in de toekomst.
Dingen die ik nog heel lang heb. Maar ten eerste, ja, dus ook weer standaard gezond blijven. Dat vind ik wel mooi. En wat ik wel heel belangrijk vind. Tenminste, ik heb dat niet meegemaakt. Dat mensen zich minder gauw gediscrimineerd voelen. Want ik denk daardoor laat je je toch je enigszins kennen. En ja, ik heb dat als niet zo ervaren in Nederland, absoluut niet. Ik zal ook niet zeggen dat het niet gedaan wordt, natuurlijk zal het wel gedaan worden. Maar ik denk op een gegeven moment ook dat je jezelf ook een beetje ook, daardoor moet sterken, je rug rechten. En ik geloof zeker, als je doet wat je doen moet en hoe heet het, de juiste stappen bewandelt. Dan hoef je nergens achterom te kijken of wat dan ook, want dan kom je er wel. En ik denk altijd, joh, laat ze maar lullen.
Laat ze maar lekker lullen. Volg je
Ja, en ik
hart,
zie,
volg je pad.
ja, want ik vind nu, zeker op de laatste jaren natuurlijk, het komt natuurlijk ook dat in Amerika het een en ander gebeurd is. En nogmaals, ik ontken het niet dat die dingen niet gebeuren, maar ik ben heel bereisd. Heel erg bereisd. Maar ik ben in meerdere landen geweest. Maar dan heb ik andere voorbeelden. Dan mogen we hier zo erg in onze handen dichtvouwen en dichtknijpen. Dan denk ik van, jezus, dan wonen we dan toch in een fantastisch land.
Ja.
En dat vergeten we wel eens. En durf ik te zeggen, als donkere persoon, dan wil ik dat toch nog even benadrukken.
Dat wil je toch
Ja.
even benadrukken. Heb jij
Ja.
een lijfspreuk?
Ja, ik heb verschillende lijfspreuken, joh.
Ja, noem eens een paar.
Ik heb een van de dingen wat ik zeg is leven en laten leven. En daar bedoel ik mee, ja, als iemand iets anders doet in jouw ogen, wat jij denkt van, ja, wat doet hij nou? Of het moet zo extreem zijn. Joh, laat die persoon, als die er happy mee is, nou, klaar. Waarom zou ik over iemand anders gaan lullen als ik als die persoon er plezier in heeft? Laat hem lekker. Ja.
Laat hem maar lekker leven. Ja,
Ja,
goed.
precies. Ik bedoel, iedereen zijn eigen meug. Dus leven en laten leven, dat vind ik een iets van nou. En die gebruik ik ook heel vaak. Ja.
Leven en laten leven. Live and let live. En
Ja.
heb jij zelf ook rolvoorbeelden, Remy?
Rolvoorbeelden. Ja, rolvoorbeelden. Nou, niet. Nee, niet echt, maar het is meer. Ik denk mensen die rolvoorbeelden hebben. Ja, ik moet het niet generaliseren, maar voor mezelf spreken. Nee, ik geloof gewoon puur in mezelf. Ik bedoel. Met een beetje sturing, maar ja, sturing. Ik leer van iedereen. Ik leer van een afwasser in de keuken. Ik leer van een kelner. Ik leer van een directeur. Dat vind ik iets van voor ons met z'n allen de samenleving. En ik heb verschillende. Ik kan overal waar ik dingen denk. Jezus, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Maar
Ja.
dat ik zeg tegen dat ik tegen een bepaalde persoon opkijk van nou, die. Ik heb wel bewondering voor bepaalde mensen, dat wel. Maar het is niet zo dat ik denk van nou, ik wil hem zijn of dat zijn. Nee, niet. Maar het is precies hetzelfde, ik geloof ook niet in geluk. Geluk bestaat niet. Ja, geluk bestaat als ik op een gegeven moment een staatslot koop en ik win de hoofdprijs. Dat is geluk. Maar het is ook weer geen geluk, want op dat moment bepaal ik zelf, op dat moment dat ik naar die winkel wil om een staatslot te halen.
Ja.
Dus heb ik daar invloed op. Dus in werksituaties geloof ik totaal niet in geluk. Totaal niet.
Dat niet.
Nul.
Nee.
Alles ligt gewoon aan jezelf.
Geen
Ja.
slachtofferrol of vingers wijzen van ja, het komt door die, het komt door die.
Nee. Je moet eerst, als je met één vinger naar iemand wijst, wijzen er vier naar jou terug. En Je moet, het enige wat je zou moeten doen, of moeten doen, of je mensen moeten is dan huilen als kinderen dan. Maar het enige wat ik dan denk is, op het moment dat je zelf iets doet en je loopt ergens tegenaan en het gaat even niet goed, nou probeer daarvan te leren. Nou, ik ben wel heel vaak op mijn bek gegaan, om het zomaar op een botte manier te zeggen. Maar ja, ik heb er wel van geleerd en daarna kwam ik twee keer terug uit de strijd.
Ja.
Juist in tijden dat ik het heel erg moeilijk had, vond ik de sleutel van een stukje succes wat ik verder uit hoorde, zeg.
Ja.
Dat is wel heel mooi, ja.
Dat is heel mooi inderdaad. Nou, we
Ja.
komen tot het slot van het interview, Remy. Heb je nog een laatste shout-out of iets wat je wilt delen aan de luisteraars? Iets wat je op je hart hebt, zeg maar.
Nee hoor, nou, niet zozeer. Ik denk iedereen voor zichzelf. Je moet voor zichzelf zijn dingen bepalen. Maar ik denk gewoon dingen. Gewoon, joh, iedereen houdt zo'n kopje erbij bij de dingen die je doet. En als je er plezier in hebt, geniet er vooral veel van. En dat doe ik zelf ook. En als je adviezen nodig hebt, zeker op zakelijk gebied en zeker in de hospitality, zou ik toch naar silverstip.com gaan. Ik ben zelf bezig met een nieuw, iets heel nieuw idee. Heb ik nog niet verteld, misschien mag dat nog even. Ik ben bezig dus nu om. Ik heb een bepaalde website met hele speciale producten erop. En we zijn bezig dus nu met een. Om dat idee, zo'n website, naar studenten te franchisen. Puur voor studenten. Dat studenten dus op een hele goedkope manier een eigen bedrijf kunnen beginnen. Dus online. Wij verzorgen de totale. Wij hebben dus de totale website. Met alle spullen erop. Alle spullen ook worden via ons besteld. Het enige wat zij betalen is een eenmalig klein bedrag. Pak je bij tussen de 250 en €300 per jaar voor die website. En misschien een €15 maintenance kosten en een klein stukje van de fee, 5 of 10%. En voor de rest krijgen ze een website, alles krijgen ze van ons. En wij proberen dingen zo voordelig mogelijk voor ze in te komen, waardoor ze een nog hogere marge kunnen maken. En dat, zijn we dus nu bij de studenten nu aan het wegzetten.
Wauw, dat klinkt heel revolutionair. Ik heb nog nooit zo.
Ja, het is ook revolutionair. Want normaal hoor je dus alleen maar van franchise, van bedrijven of wat. Maar als jij een, wij denken dat ze een heel goede producten hebben. Duurzame producten. Dus alles wat van bamboe en duurzaam. Het is www.freschool.com. Freschool is FrezCool.com.
Freschool. Nou, ga ik zeker even checken.
Ja, en daar zijn items op, daar staan gadgets op. Ik kan je zo meteen iets laten zien na de uitzending.
Ja, zeker.
Dat is misschien wel, handig, maar het is voor jonge ondernemers, om jonge ondernemers te inspireren. En dat ze dus al een idee krijgen hoe ze moeten ondernemen. En op het moment, ik vind, natuurlijk, niet iedereen heeft dezelfde talenten. Dus daarom denk ik van, wij maken wat voorbeeld, wij maken dat forecast. Wij geven die website, die franchise eruit. Maar, dus en de bedoeling is dat ze dus dan wel hun eigen website naam doen. Dat mensen dus op hun eigen link kunnen komen. Maar ze kunnen dan direct ook gebruik maken van hun Instagram, van hun Facebook, van hun vrienden. Dan weten ze zeker ook dat via hun vrienden, via hun website naam, ze op die website komen die misschien 10 of 20 anderen ook hebben. Maar je kan wel dezelfde producten kunnen ze wel bestellen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja. Nou, dat klinkt heel interessant. Nee, ik geloof dat er heel veel potentie zit hoor, in dat idee.
Nee, absoluut. En het is laagdrempelig en het kost niet te veel. En ze zijn gelijk klaar. Ze kunnen gelijk morgen beginnen.
Wauw, turnkey in dat geval. Ja.
Ze kunnen gelijk morgen geld gaan verdienen. Als ik die website geef, kunnen ze gelijk geld gaan verdienen, klaar. Het enige wat ze is, ze moeten er een betaalsysteem op doen. Want het is natuurlijk niet handig als het bij mij zou komen.
Nee.
En het is klaar. Ja. En het is klaar. Dat is het enige wat ze zorg hoeven te doen.
Geweldig, briljant. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiting, Remy. Bedankt voor je tijd. En we houden sowieso contact met elkaar.
Ja, blijf even online, ja.
Ja, okay. Is goed.